We gaan vanavond eerst weer naar Hebreeën 11. Het schijnt dat we daar vorige week ook geweest zijn. Maar ik heb het bandje van vorige keer geluisterd. Maar daar is met de opname het een en ander fout gegaan. Zo de hele stukken staan er niet op. Maar goed dat u hier was dus. Anders zou u dat nu gemist hebben. Maar het schijnt dat we inderdaad in Hebreeën 11 geweest zijn. In ieder geval hebben we gesproken naar aanleiding van Jacob en Esau. Eigenlijk naar aanleiding van Isaac dus. Die zijn zonen zegende aangaande toekomende dingen. Zo staat het in vers 20. En vervolgens hebben we ook gesproken naar aanleiding van vers 21. Door het geloof heeft Jacob stervende en ieder der zonen van Jozef gezegend. En heeft aangebeden leunende op het opperste van zijn staf. Want de gedachte is dat in beide gevallen de zonen verwisseld werden. En het eerst geboorterecht doorgegeven werd. Niet aan de oudste, maar aan de jongste. Of anders niet aan de eerste, maar aan de tweede zoon. En we hebben ook gezien dat niet alleen dat de uitdrukking is van het geloof van zowel Isaac als Jacob. Want daarover gaat het natuurlijk in de eerste plaats toch in dit hoofdstuk. Maar het is net zo goed een uitbeelding van tegenwoordige waarheid. Van waarheid met betrekking tot onze bedeling. En daar spreekt deze brief toch over. De gedachte namelijk dat de zegeningen zoals ze beloofd waren aan Israël. En in het bijzonder moet ik zeggen aan het Joodse volk. Dat die in de praktijk terecht zijn gekomen bij de gemeente. Om het dan nu maar eerst weer gewoon zo eenvoudig mogelijk te zeggen. Want dat is toch waar het om ging. En de achterliggende gedachte was dan eventuele verwisseling van Juda en Jozef. Of van 2 en 10 stammen. We hebben er ook uitgebreid over gesproken. Maar het aardige is natuurlijk dat waar de apostel Paulus, naar ik aanneem, hier spreekt over het geloof van deze aartsvaders. En hun geloof ons tot voorbeeld stelt, want dat is de bedoeling van dit hoofdstuk in het algemeen. Hij toch verwijst naar gebeurtenissen in de Oud-Testamentische geschiedenis die zo zonder meer uitdrukking geven aan Gods werk in onze tegenwoordige bedeling, waarbij inderdaad de zaligheid terechtgekomen is bij een ander volk. Want dat is nou maar waar het over gaat. Dat is wat in deze geschiedenissen ook uitgedrukt wordt. Wat er bovendien in al deze geschiedenissen achtersteekt, is dat al deze gelovigen uitzicht hadden niet alleen op toekomst, maar uiteindelijk zelfs uitzicht hadden op de opstanding, want daar wordt in het bijzonder over gesproken. Want er werd immers gezegd dat mensen als Abraham enzovoorts en de zijnen, dat zij allen gestorven zijn in het geloof en ze hebben de beloften niet verkregen, maar hebben die van verre gezien en omhelst enzovoorts. Waarbij de gedachte is dat zij alsnog, namelijk in de opstanding, deel zullen hebben aan de vervulling van de beloften die aan hen gedaan zijn. Dat is waar het om gaat. Hetgeen trouwens ook wordt uitgedrukt in wat er gezegd wordt over Jacob in vers 21. Want daar staat, hij heeft aangebeden leunende op het opperste van zijn staf. De aardigheid is natuurlijk dat de staf waarop hij leunde de uitdrukking is van opstanding in het algemeen. En meer in het bijzonder, de staf is eigenlijk een uitbeelding gewoon van Christus zelf, in wie die opstandingskracht nu eenmaal vast ligt. Hoe het ook zij, het is de uitdrukking van geloof van deze mensen en tegelijkertijd illustreren zij daarmee tegenwoordige waarheid, om de term van de apostel Petrus dan maar te gebruiken. Vind ik altijd leuk dat voor die gemeentelijke waarheid een bijbelse term bestaat, namelijk tegenwoordige waarheid. En het leukste vind ik dat de term niet van Paulus is, maar van Petrus. Hè? De 2 Petrus 1, als ik me goed herinner. Maar dat even terzijde. Wij komen zo bij een volgende figuur, hier in Hebreeën 11, namelijk in vers 22 komen wij terecht bij de man waarover wij feitelijk al gesproken hebben. Dat kan haast niet anders, want tegenwoordige waarheid heeft nou eenmaal, hoe onbekend het dan ook mogen zijn, heeft nou eenmaal op een of andere wijze van doen met deze Jozef, de koning namelijk, maar niet uit het huis van Juda. En bovendien niet behorend tot 2, maar behorend tot de 10 stammen van Israël later, hè, want dat is waar het om gaat. Door het geloof heeft deze Jozef, stervende, gemeld van de uitgang der kinderen Israëls en heeft bevel gegeven van zijn gebeente. Wat dat bevel dan was, staat er hier niet bij. Waarom ook? Het is voldoende dat we hier een verwijzing hebben naar de laatste verse van Genesis 50, waar inderdaad sprake is van de dood van deze Jozef, die dan inderdaad spreekt over de toekomst van Israël. Want hem was bekendgemaakt inderdaad dat de hele familie ooit uit Egypte zou uittrekken weer. Al was het maar alleen omdat die belofte natuurlijk oorspronkelijk al gedaan was aan Abraham. Dat was overigens in Genesis 15, weet u wel. Na 400 jaar zouden ze uittrekken, zouden ze wederkeren. Er staat ook weer de vierde generatie, geloof ik, zou uitgaan. Maar van Jozef lezen wij in de laatste verse van Genesis, Genesis 50. Daar staat in vers 24. En Jozef zeide tot zijn broederen: ik sterf, maar God zal u gewisselijk bezoeken en hij zal u doen optrekken uit dit land, in het land het welke Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft. En Jozef deed de zonen van Israël zweren, zeggende: God zal u gewisselijk bezoeken, zo zult gij mijn beenderen van hier opvoeren. En Jozef stierf, 110 jaren oud zijnde, en zij balsemden hem en men legde hem in een kist in Egypte. Maar vervolgens lezen wij wel degelijk over de uitgang van de kinderen Israëls, zoals het heet, de Exodus dus. De uittocht van de kinderen Israëls uit Egypte, jaren later. Waarbij zij inderdaad het gebeente van Jozef vervoeren om hem vervolgens inderdaad te begraven in Canaan. Dat is een interessante zaak trouwens, voor degene die van typologie houden. Ik weet wel dat het lastig is, maar goed, je moet het maar leren, nietwaar? Het is interessant te weten dat als Israël verlost wordt uit Egypte en door die woestijn trekt, dan is er altijd op de achtergrond Jozef. Daar zal niemand zich wat van aantrekken, zal niemand zich ook echt bewust zijn, zal ik maar zeggen, maar hij is daar. En het interessante is dat de geschiedenis van Israël in een doortocht door de woestijn naar Canaan natuurlijk een beeld is van tegenwoordige waarheid. Dat staat gewoon in 1 Korinthe 10 dat zo is, dus dat mag ik rustig zeggen. Die geschiedenis is een beeld van de gemeente in onze dagen, al wel verlost van de wereld en van alles waarvan wij verlost moesten worden, maar nog niet definitief in het beloofde land, want dat wacht op de toekomst, waarover trouwens ook Hebreeën 11 spreekt. En in afwachting daarvan leven wij dus in de woestijn, maar op de achtergrond is daar altijd Jozef. En als ik lees in de Bijbel over gebeente, dan denk ik altijd: zullen deze beenderen levend worden? En alleen het stellen van de vraag is voldoende om vast te stellen: ja, want heel de gedachte is natuurlijk dat die zegeningen die via Abraham, Isaac en Jacob bij Jozef terechtgekomen zijn, wel degelijk vervuld worden in onze dagen aan de gemeente. Dat we dat van Jozef hebben, ja, dat realiseren wij ons niet. We zeggen gewoon Abraham, Isaac en Jacob, maar van hen ging het inderdaad naar Jozef en Ephraim, en dus was het inderdaad Jozef. Maar u weet, als je Jozef heet, dan word je vergeten. Kenmerkend voor Jozef, hij wordt vergeten. En zo was het ook bij de kinderen Israëls in de woestijn. Jozef was erbij, maar op de achtergrond. In een kist. Zit trouwens nog veel meer aan vast, want aardig is dat hetzelfde woord kist hier weliswaar voor het eerst voorkomt in de Bijbel, maar daarna komt het uitgebreid voor in Exodus, omdat hetzelfde woord daar vertaald wordt met ark. En dus de aanduiding is van de ark des verbonds, waarmee ik niet gezegd wil hebben dat het gebeente van Jozef zich bevond in de ark des verbonds, maar waarmee ik wel gezegd wil hebben dat daar dus een grote verwantschap tussen bestaat.
Vandaar ook natuurlijk dat het geen vlees en brood is. Vlees en bloed kan het koninkrijk vast niet beërven.
Nee, dat heet prompt vlees en benen bij gelegenheid. Dat is wel aardig, hè? Maar gebeente is het laatste wat van... Ja, dat is een onsmakelijk verhaal, sorry. Maar het is het laatste wat van de mens in het algemeen overblijft. Maar het aardige is dat het leven van de mens, namelijk het bloed, ik bedoel het dus zo plastisch mogelijk, het bloed van de mens inderdaad zijn oorsprong vindt in het gebeente van de mens. Zodat volgens dat soort filosofie of typologie inderdaad leven juist zijn oorsprong vindt in het gebeente. Daarom is het is het laatste wat overblijft, maar de gedachte is: zullen deze beenderen levend worden? En dan is het antwoord: ja, normaal gesproken wel. De vraag is alleen hoe. Maar goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Maar typologisch zit er inderdaad een heleboel achter. Jozef in een kist in Egypte, maar daarna in de kist vervoerd door de woestijn. Net als die andere kist, namelijk de Ark des Verbonds. Beiden rechtstreekse verwijzingen natuurlijk naar de Heer Jezus Christus, die ook niet voor niks een zoon was van een Jozef. Maar ook dat dan maar weer even terzijde, hè. Hoe dat ook zij, Jozef, als dan al iemand van Israël geworteld was, om zo te zeggen, in Egypte en zich daar thuis gevoeld zal hebben, zal het toch Jozef geweest moeten zijn, als de koning, de onderkoning althans, van Egypte. Maar het is deze man die zijn leven lang zich bewust is geweest dat hij en zijn familie in Egypte inderdaad niet thuis hoorden en dat binnen afzienbare tijd de hele familie daaruit verlost zou worden. Hij geloofde dus in de beloften Gods aangaande toekomende verlossing, of zou ik moeten zeggen, aangaande toekomende dingen, want dat was de uitdrukking die in vers 20 hier van Hebreeën 11 gebruikt werd. Hoe dat ook zij, de laatste woorden van Genesis wijzen dus op het vervolg van het verhaal, namelijk de Exodus, de uittocht. Maar in werkelijkheid verwijst het natuurlijk naar de uiteindelijke verlossing die tot stand zou komen door de ware Jozef. Wie die uitdrukking heeft uitgevonden, weet ik niet, maar ze moesten hem een gouden plak geven. De ware Jozef, niet waar? Want de ware Jozef is natuurlijk gewoon Christus. Hij schijnt trouwens de bruidegom te zijn, als ik het goed, mijn Nederlands goed heb bijgehouden. De ware Jozef is toch de aanstaande bruidegom. Ja, dat klopt precies dus, hè. Hoe weten ze het, hè? Ja. Maar goed. Terug naar Hebreeën 11 dan. Door het geloof heeft Jozef stervende gemeld van de uitgang der kinderen Israëls enzovoort. Het is ook niet toevallig dat wij later bij de zoon van Jozef terechtkomen, die ook stierf. Maar die bij die gelegenheid, de Heer Jezus dus, maar die bij die gelegenheid natuurlijk ook zijn gedachten bepaald heeft bij de toekomende verlossing. Want dat is waar het om gaat. Het is trouwens een halve bladzijde verder in Hebreeën 12 vers 2 gezegd wordt, waar de Heer Jezus immers het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht terwille van de vreugde die hem voorgesteld was. En het zal duidelijk zijn dat deze uitspraken van Jozef aan het einde van Genesis uitspraken zijn die rechtstreeks verwijzen naar de Heer Jezus en zijn gezindheid, zijn toekomstverwachting en dus ook een verwijzing naar de vreugde die hem voorgesteld was. En wie schetst onze verbazing? De Heer Jezus werd inderdaad, of stierf inderdaad en werd begraven, maar notabene in een graf van ene Jozef. Hoe bestaat het, zou je zeggen? Hoe bestaat het? Nou ja, dat is omdat daar een verhaal achter steekt natuurlijk, hè. Altijd hetzelfde verhaal. Hoe de zaligheid terecht zou komen. In de eerste plaats niet bij Juda, maar inderdaad bij Jozef. In de eerste plaats dus niet bij twee, maar bij 10 stammen. Of meer in het algemeen, om het niet te moeilijk te maken. Niet bij Israël, maar bij de gemeente. Want dat is waar het uiteindelijk dan over gaat. Maar alles in deze geschiedenis al terug te vinden. En dan heb ik het nog niet eens over de leeftijd van Jozef enzovoort, want ook al dat soort zaken spelen daar een rol in. Maar het is niet aan mij nu om die dingen te bespreken. Dus gaan we verder naar Hebreeën 11 vers 23. Waar staat: door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang van zijn ouders verborgen, overmits zij zagen dat het kindje schoon was en zij vreesden het gebod des konings niet. De uitdrukking van het geloof van Amram en zijn vrouw Jochebed, dat zal allemaal zo wezen. Maar die namen worden er niet eens bij genoemd. Hè? Er wordt niet eens gezegd wiens geloof het was. Dus als je niet oplet, denk je dat het geloof van Mozes was. Maar dat kan natuurlijk historisch niet. Het neemt echter niet weg dat deze 3 maanden van verberging van Mozes natuurlijk net zo goed, dat kan niet missen, een uitbeelding zijn van onze tegenwoordige bedeling. De bedeling der verborgenheid namelijk. Voordat Mozes aan de openbaarheid komt, wordt hij inderdaad 3 maanden verborgen. Ik versta daar inderdaad onder 2 maanden en in de 3e maand hield de verberging op. Zodat het inderdaad de uitbeelding is van onze bedeling der verborgenheid, waarin de ware Mozes, en dat is uiteraard weer Christus, inderdaad zich verbergt. En hij niet alleen, maar waarbij ook zelfs de gemeente met hem verborgen is. Spreekt ook allemaal over precies dezelfde dingen. Al moet ik erbij zeggen dat diezelfde gedachten, diezelfde waarheid in de geschiedenis van Mozes dan ook nog enige malen herhaald worden. Komt nogal eens vaker voor. Maar zo zit het nou helemaal met oud-testamentische typologie. spreekt altijd, op wat voor wijze dan ook, maar spreekt altijd over onze bedeling. Om de eenvoudige reden dat de waarheden van onze bedeling nu eenmaal verborgen werden in het Oude Testament. En dat gebeurde specifiek in de Oudtestamentische typologie. Daar is die typologie dus ook inderdaad voor. En de verberging van Mozes gedurende 3 maanden is een uitbeelding van het verborgen koninkrijk van Christus in onze tegenwoordige dagen. En dat koninkrijk en dat die Christus schoon is, precies zoals hier staat, dat zal u toch wel aan willen nemen. Het gaat over de overvloedige heerlijkheid die niet alleen Christus heeft ontvangen, maar die ook bestemd is inderdaad voor de gemeente uit onze bedeling, die immers geroepen is met een hemelse roeping, Hebreeën 3 was dat, dan wel met een roeping Gods die van boven is, om dan Filippenzen in dat verband maar te citeren. Dus ook daar precies dezelfde typologie. Mozes 3 maanden lang van zijn ouders verborgen, overmits het kindje schoon was, en zij vreesden het gebod des konings niet. Uiteraard in de eerste plaats de uitdrukking van de kracht van hun geloof. Maar de vraag is, wat geloofden zij dan? Dus sterke, wat geloofden zij dan? En waarom lieten ze het kindje in leven vanwege hun geloof? Wat geloofden zij dan? Nou, in ieder geval moet het dan zo zijn dat ze iets geloofden in verband met dat kind. Het is heel gemakkelijk hoor. Genesis 15, dezelfde profetie waar kennelijk Jozef zich ook op gebaseerd heeft in verband met de uittocht uit Egypte. Want in Genesis 15 staat, vierde geslacht zal wederkeren en zal zijn 400 jaar na... Nou, als ik dan meteen goed moet zeggen, 400 jaar na de spening van Isaac, maar steekt niet op een jaar uiteraard, nou even, hè, voor het gemak. Hè. Dus na 400 jaar, vanaf Isaac zal ik maar zeggen, en dan de vierde generatie, zodat Amram en Jochebed, de ouders van Mozes, gewoon hebben uitgerekend, deze generatie, de generatie van dit kind, zal verlost worden. Dus het is een kwestie van betrekkelijk weinig tijd. En dus proberen ze hem met alle geweld, ondanks alles, in leven te houden. Dat is een redenering aan de zeer veilige kant, want dat zullen ze ongetwijfeld geloofd hebben. De kans is natuurlijk ook groot dat zij begrepen hebben dat inderdaad juist deze de verlosser zou zijn, degene zou zijn die het volk zou uitleiden. Waarom ook niet? Want zoveel moeite is er nou ook weer niet voor nodig om te begrijpen dat juist de stam van Levi, want daar was hij uit, hè, dat de stam van Levi daar een belangrijke rol in zou spelen. En als de stam van Levi daar een belangrijke rol in zou spelen, dan zou dat toch in ieder geval moeten gebeuren door de belangrijkste familie, de familie met het eerstgeboorterecht uit de stam van Levi. En bij die familie zijn we weer terecht. Dus zo vreemd is het allemaal niet. Maar kennelijk was het dan toch zo, maar dat vinden we pas later, een paar versen verder. Kennelijk was het zo dat in ieder geval Mozes zelf zichzelf wel degelijk gezien heeft als de verlosser van Israël. Op grond waarvan, ik zou het u niet kunnen zeggen, niet echt, ik kan wel bedenken natuurlijk, maar ik zou het u niet kunnen zeggen, maar Mozes wist dat hij het zou zijn. En dat blijkt uit het vervolg op het verhaal, want dat is vers 24... Oh, het gebod des konings uit vers 23 was het gebod waarbij alle Hebreeuwse jongetjes verdronken moesten worden in de Nijl. Maar ze vreesden het gebod des konings niet, ze deden het. Ze moesten gedood worden immers. Maar goed, maar dan komen we daarna in vers 24. Door het geloof heeft Mozes inmiddels groot geworden zijnde, wat heet, 40 jaar later dus, want hij was toen 40. Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genoemd te worden. Want het punt is natuurlijk, u kent die geschiedenis hopelijk nog van de bekende zonderschool, weet u wel. Hij werd uit de Nijl opgevist onder het toeziend oog van zus Maria. Hoe bestaat het, denk je dan altijd? Nou ja, Mirjam heette ze dan in het Hebreeuws, maar het was Maria dus feitelijk. En dan heb je Jozef gehad en Maria gehad. Maar goed, onder het wakend oog van zus Mirjam werd hij uit de Nijl gevist en kwam terecht aan het hof van Farao. In ieder geval, hij werd de zoon van Farao's dochter en dus in de praktijk ook gewoon de zoon van Farao, want daar komt het op neer. Daar ga ik nou verder niet op in, want dat is me veel te ingewikkeld. Maar er staat: door het geloof heeft Mozes, groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genoemd te worden, verkiezende liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden dan voor een tijd lang de genieting der zonde te hebben. En dat vind ik altijd een aardige uitspraak. Juist omdat hij de misverstanden over de geschiedenis van Mozes corrigeert. En het misverstand, dat zal ik u noemen, dat ligt namelijk heel erg voor de hand. Het misverstand komt uit Exodus 2, meen ik. Exodus 2 vanaf vers 11. Waar staat: en het geschiedde in die dagen, toen Mozes groot geworden was. En dan nog even over Mozes. En Mozes wordt vertaald met dat hij uit het water gehaald was. Dat is wat uitgebreid vertaald dan. De gedachte is: een zoon uit het water. Voor zover ik het vertalen kan. Een zoon uit het water. En dat is wel aardig. Want water is of een beeld van de dood. En dan wordt hij geacht de dood overwonnen te hebben en is dus een beeld van de Messias. Of water is een beeld van de volkeren. Het is hetzelfde, dat is ook de dood. De dood voor Israël namelijk. Israël onder de volkeren is, Israël is gestorven. Maar water is dus een beeld eventueel van de volkeren. En dat betekent dat de zoon getrokken wordt uit de volkeren. En wie dan die zoon is? Nou, niet alleen Christus. Maar zelfs het is Christus inclusief de gemeente. Een zoon uit de volkeren.
Typisch is ook dat hij zijn eerste naam, en iemand die een andere naam gehad heeft, die hier totaal verloren is. Hè?
Ik weet niet of hij een andere naam gehad heeft. Nou,
het kind dat werd gesproken bij je hart gebracht.
Ja, daar kreeg je naam, ja. Of wie daarvoor een naam had, weet ik ook niet, maar zo aardig. Als je er een had, was hij verborgen en dat is nooit weg natuurlijk, hè. Dat past wel in het systeem. Het blijft trouwens zo, maar dat is een heel ander verhaal, even los van deze geschiedenis. Het blijft zo dat de figuren in de Bijbel weliswaar namen dragen, maar soms meerdere namen. Want het punt is dat een naam lang niet zo vast ligt in de Bijbel, ligt lang niet zo vast als bij ons. In de Bijbel is een naam meer in het algemeen de aanduiding van iemand, maar die naam hoeft niet meteen ingeschreven te zijn in een bevolkingsregister. Dat was het trouwens toch niet. Dus zo vast lag dat allemaal niet, hè? Het is allemaal een beetje varieerd. Hoe heette de schoonvader van Mozes?
Ja, ik dacht het een beetje wel.
Zie je? Dat zijn meteen twee namen, hè? Nou ja, en Gideon heette Zerubbaal. Enzovoort. En Barnabas, want die schiet me nou te binnen natuurlijk. Nee, die Jozef, hè? Ja, zo ken ik er nog een paar trouwens. Maar dat laat ik maar even weer buiten zo. Dat ligt allemaal niet zo vast, inderdaad. Maar goed, het geschiedde toen Mozes groot geworden was. Vers 11 van Genesis 2, bijna of Exodus 2, bijna letterlijk aangehaald dus in Hebreeën 11, hè. Waar staat toen hij groot geworden was, enzovoorts. Maar goed, dan staat er in Exodus 2, vers 11, dat hij uitging tot zijn broederen en bezag hun lasten, de dingen waarmee ze belast waren, slavernij dus, en hij zag dat een Egyptisch man een Hebreeuwse man uit zijn broederen sloeg. En als ik het lees, denk ik altijd: Israël hier in de slavernij is een beeld van Israël later onder de wet, en daar komt degene die hen verlossen zal, geworden uit een vrouw en geworden onder de wet. Weet u nog? En dat die vrouw waar deze uit geworden is, de dochter is van Farao in Egypte, dat is helemaal zo vreemd niet, maar het is zo'n verhaal om het uit te leggen, weet u wel. De prinses, ja. Maar laat maar even zitten. Er staat dan: hij zag dat een Egyptisch man, een Hebreeuwse man, uit zijn broederen sloeg, doodsloeg kennelijk. En hij zag herwaarts en ginswaarts. En toen hij zag dat er niemand was, zo versloeg hij de Egyptenaar en verborg hem in het zand. En het misverstand over dit vers is dat Mozes om zich heen keek of niemand het zag, zo van: dan sla ik stiekem die Egyptenaar dood. Ik hoop maar dat niemand het verder merkt, hè? En zo heb ik het altijd geleerd op school. Huh? Uit de kinderbijbel waarschijnlijk. Maar zo was het niet. En zo staat het er trouwens ook niet. Er staat alleen, hij keek links en rechts, bij wijze van spreken dan. En er was niemand, en toen sloeg hij de Egyptenaar dood. Maar waarom keek hij links en rechts? Waarom keek hij herwaarts en ginswaarts? Dat staat erbij, omdat er niemand anders was. Maar waarom deed hij dat? Omdat hij hoopte dat iemand anders die Egyptenaar zou doodslaan. Maar als er nou niemand was, dan moest hij het helaas zelf wel doen. Er zat weinig anders op. En dat is wat het betekent. Dat zo uitgebreid staat het er niet, maar u zult toch moeten toegeven dat best de betekenis van het verhaal kan zijn. Maar sterker, dit is de betekenis van het verhaal, zwart op wit, omdat het op minstens twee plaatsen nog in de Bijbel zo staat. De ene is die we nu onder handen hebben, Hebreeën 11. Want daar staat, door het geloof, vers 23, door het geloof... Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genoemd te worden, verkiezende liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. En daar staat dus dat hij door het geloof een heel bewuste keuze maakte voor dit volk. Dit volk van God. Voor zijn broederen dus. En dat betekent automatisch ook dat zijn verschijning daar onder zijn broederen volgens Exodus 2 vers 11 inderdaad overeenkomt met de geboorte en verschijning van de Heer Jezus Christus onder de wet en onder de Joden. Kan niet missen. En hij kwam, de Heer kwam, om dat volk daarvan te verlossen. En de reden waarom Mozes hier kwam was precies dezelfde. En als u zegt, nou dat vind ik een leuke filosofie, maar of dat nou niet wat te ver gaat. Nou, dan hebben we die andere schriftplaats natuurlijk nog. Waar het zo zonder meer staat. En dat is Handelingen 7. Handelingen 7. Waar staat in vers 22. Dat Mozes werd onderwezen in alle wijsheid der Egyptenaren en hij was machtig in woorden en in werken. Als hem nu de tijd van 40 jaren vervuld was, kwam hem in zijn hart, wat is er normaal in iemands hart? Geloof, Bijbelse gedachten, geloof, kwam hem in zijn hart zijn broeders, de kinderen Israëls, te bezoeken. En ziende een die onrecht leed, beschermde hij hem en wreekte degene die overlast geschiedde en versloeg de Egyptenaar. En daarna staat er wat hij daarbij dacht. En hij meende, wil niet zeggen, hij was, was ten onrechte in de veronderstelling dat. Hij meende, wil zeggen, hij was van mening dat. Was zijn opinie. Hij geloofde dat dus. Hij meende dat zijn broeders zouden verstaan dat God door zijn hand hun verlossing geven zou. Maar zij hebben het niet verstaan. Dat wil zeggen, Mozes was ervan overtuigd dat hij dat volk zou verlossen. Maar ja, het volk zelf geloofde het niet. En de volgende dag werd hij van hen gezien, daar zij vochten. En hij drong ze tot vrede, zeggende: mannen, gij zijn broeders, waarom doet gij elkander ongelijk? En die zijn naaste ongelijk deed, verstiet hem, zeggende: wie heeft u tot overste en rechter over ons gesteld? Wilt gij mij ook ombrengen, gelijkerwijs gij gisteren de Egyptenaar omgebracht hebt? Enzovoorts. En dat hij dat doet, is niet zozeer omdat dan kennelijk gelekt was wat hij gedaan had, maar dat hij vlucht, zoals ook in Exodus vermeld, is omdat zijn eigen volk, wat hij verlossen zou, tegen hem was. En dit, dan valt er niks meer te beginnen, natuurlijk. Hij had gekozen voor dat volk, maar dat volk koos niet voor hem. Dus hij had Egypte al afgewezen. Dat is precies zoals Hebreeën zegt, hè. Geweigerd een zoon van Farao's dochter genaamd te worden, enzovoorts. Hij had Egypte en de heerlijkheid daarvan inderdaad afgewezen. Hij koos voor dit volk Gods, maar het volk Gods koos niet voor hem. En toen had hij daar dus inderdaad alleen nog maar vijanden in Egypte. En dus vluchtte hij. En dat de uitbeelding is van wat er met de Heer Jezus gebeurde, is duidelijk genoeg. Hij koos voor zijn volk, maar zijn volk wilde hem niet. Wij willen niet dat deze over ons koning zij, enzovoorts. En de Heer heeft zich inderdaad van het volk teruggetrokken en zich verborgen. Waaruit volgt dat de volgende 40 jaren van Mozes in de woestijn, als leider van een kudde, een uitbeelding is van Christus in onze bedeling, eveneens als hoofdherder, overste herder, zei Petrus, als overste herder van één kudde. En van wie was de kudde? Van iemand zijn hoge priester. Toch, of niet? Van Jethro, weet u wel. Nou goed, ja, hoe meer ik ervan vertel, hoe meer ik moet verklaren. Dus ik moet ergens een keer ophouden. Maar het moet duidelijk zijn hoe het ging. Mozes werd door zijn eigen volk afgewezen als de verlosser. Zij wilden hem niet als verlosser. Dus vluchtte Mozes Egypte uit. Hij verborg zich, kwam terecht in de woestijn en leidde daar 40 jaar de kudde van priester en koning Jethro. En Jethro betekent ook zoveel als een kroon, het is eigenlijk een titel, hè. Maar goed. En daarna, 40 jaar later, kwam hij alsnog naar Egypte om daar het volk te verlossen. En wie zei daar dat gemeentelijke waarheid niet gevonden wordt in het Oude Testament? Het is toch zo simpel als wat? Markeert er nog aan dat het er gewoon letterlijk bij staat, hè? Maar het moet toch duidelijk genoeg zijn wat dat is? Nou goed, dus eerst 40 jaar de kudde in de woestijn en daarna 40 jaar die andere kudde. En toen heette die kudde gewoon Israël. Maar het werk was in principe hetzelfde.
Die 40 is dan 20 vanwege de
roer? Ja, de 40 die daarbij genoemd wordt, zijn dan niet de uitdrukking van, typologisch althans, niet de uitdrukking van tijd. Historisch is het chronologie, 40 jaar. Maar profetisch is het niet zozeer tijd. Want als je dan gaat rekenen, moet je zeggen 40 jaar voor die kudde, moet je dan delen door 20. Want alles wat in Egypte gebeurt aan tijd moet je delen door 2, bedoel ik, hè? Moet je delen door 2. Dus dan worden 20 jaar en 20 jaar staat voor de 2000 jaar van onze bedeling. Zeg ik, dat is fraai. En die 40 jaar van Israël dan, die daarop volgt. En de 40 jaar daarvoor van Mozes nog in Egypte, daar kom je dus nooit mee uit. Typologisch namelijk is het ineens geen chronologie meer, maar spreekt de 40 gewoon over de vergankelijke dingen en over deze oude schepping in het algemeen. Dat is waar 40 voor staat. En in bijzonder iets bekender is dat 40 staat voor verdrukking, verzoeking. Maar dat is weer zo, omdat het de uitdrukking is van deze tegenwoordige vergankelijke wereld, waarin nou eenmaal alles verdrukt wordt en waar nou eenmaal alles lijdt. Dat is de gedachte. Goed, even kijken. Dus waar het om gaat is dat als Mozes zo links en rechts kijkt om te zien of er niemand is, is het niet omdat hij in het geheim iets wil doen, want daar ging het juist niet om. Het ging juist om iets wat in de openbaarheid gedaan zou worden. Maar het hele punt was dat hij zag dat er niemand anders was om het volk te verlossen, om recht te doen enzovoorts. En als er niemand anders was, dan moest hij het wel doen. Die gedachte zijn we trouwens in de Hebreeënbrief al tegengekomen. In principe in hoofdstuk 10. Bij de woorden van de Heer Jezus. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen enzovoorts. En verder staat een uitspraak van gelijke strekking ergens in Jesaja. Maar ik weet niet waar. En ik heb er ook geen notitie van, dus ik kan het ook niet zeggen. Maar dus, ik meen in Jesaja of anders in een psalm, maar ik dacht in Jesaja. Van hij keek herwaarts, daar gaat het over de Heer Jezus. Die keek ook herwaarts, derwaarts. En toen hij zag dat er niemand anders was, deed hij het. Dat is de gedachte. Ik weet niet of iemand weet waar het staat, maar anders dan hoor ik dat wellicht nog wel. Dat heb je zo als je een nieuwe Bijbel hebt weer, hè? Dan ben je een heleboel aantekeningen kwijt. Hè? Ja. Maar goed, maar de gedachte van Mozes blijkt duidelijk uit Handelingen 7 en uit Hebreeën 11. Hij zal de verlosser zijn. Hoe hij dat wist, weet ik ook niet. Maar dat hij het wist, was een duidelijke zaak. En als zodanig meldde hij zich, maar werd hij vervolgens verworpen. En die Egyptenaar die doodgeslagen wordt bij gelegenheid, is natuurlijk gewoon een beeld van Satan die wordt uitgekleed in het openbaar tentoongesteld, weet u wel, waarover de Heer getriomfeerd heeft. En dat in het algemeen de Egyptenaar in uiterste instantie een beeld is van de Satan, dat is sowieso een Bijbels gegeven. Goed. Ga ik weer terug naar Hebreeën 11. maar staat in vers 25 dat Mozes door het geloof verkoos liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Achtende, menende, zei Handelingen 7, achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte. En dit is toch sterk, nu staat het erbij. Hij achtte de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom dan de schatten in Egypte, waarmee dus gewoon gezegd wordt, letterlijk in dit vers, dat Mozes een type was van Christus. Hij droeg de versmaadheid van Christus, daar koos hij voor. Dat kan alleen als hij een uitbeelding was van Christus, dat is punt 1. En dan nog alleen als hij dat bovendien ook wist. Dus ik houd het erop dat Mozes wist niet alleen dat hij de verlosser van Israël zou zijn daar, maar dat hij inderdaad ook wist dat hij niet de uiteindelijke verlosser zou zijn, maar dat hij daar een type, een beeld van was.
Profeet gelijk mij.
Ja, dat is het hele punt. Hè. Er zijn profetieën van de Heer over, of in verband met Mozes, waarbij de Christus wordt aangekondigd en waarbij gezegd wordt tot Mozes, ik zal een profeet zijn gelijk gij. En dan Mozes moet datzelfde weer doorgeven aan het volk en zegt dus, de Heer zal zenden een profeet gelijk mij. Enzovoorts. Waar er nog bij komt, dat als uiteindelijk de Messias zelf verschijnt, dan verschijnt hij inderdaad samen met Mozes. Omdat Mozes een bijzondere uitbeelding is van het koningschap van Christus. En ook samen met Elia, de beroemde, bekende, beruchte twee getuigen. Ooit nog eens even gezien op de berg der verheerlijking, weet u wel. Want Elia is dan weer meer in bijzonder de uitbeelding van het hoge priesterschap van Christus. He? En ja, wat zou je nou zeggen? Elia was toch geen hoge priester? Nee, natuurlijk niet. Maar de Heer Jezus, als de Heer in oud, voor zover de Heer in oud-testamentische tijd leefde, was hij ook geen hoge priester, dus dat zegt niks. Dat klopt precies, hè. Maar Elia was de uitdrukking van het priesterschap van Christus. En dat is maar waar het om gaat. Goed, doet er verder niet toe. Maar hier staat het gewoon. En let dan op hoe vaak deze Hebreeënbrief, want dat is niet de eerste keer hier, hoe vaak deze zogeheten Hebreeënbrief oud-testamentische dingen aanhaalt en bijna letterlijk zegt dat ze typen zijn van Christus en eventueel van de gemeente. Denk vooral aan de woorden van Hebreeën 9. Weet u nog dat lange verhaal over die tabernakel? Hebbende dit en hebbende dat. En hebbende ark des verbonds. En boven deze ark waren de cherubijnen der heerlijkheid die het verzoendeksel beschaduwden. Van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen spreken. En later wordt het ook niet gedaan. Het wordt gewoon nooit gedaan. Maar daarmee is gezegd dat deze dingen van stuk tot stuk andere beduiding hebben, met de uitdrukking dan maar weer uit Galaten 4. En dat is hier, sprekend over Mozes, natuurlijk ook zo. Mozes achtte de versmaadheid van Christus. Hoezo versmaadheid van Christus? Maar hij was een type van Christus. Hij, als de middelaar van het oude verbond, was een type van de middelaar van het nieuwe verbond. En dat hij bovendien later zeer goed geweten heeft dat heel dat oude verbond een type was van het nieuwe, dat lijkt mij een tamelijk duidelijke zaak. Maar daar ga ik verder ook maar niet op in. Dus, achter de versmaadheid van Christus, meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte, want hij zag op de vergelding des loons. Hem was vreugde voorgesteld. En het is niet toevallig dat ik nu al vooruit begin te grijpen op Hebreeën 12 vers 2. Want daar staat dat van Christus, die om de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En hier staat van Mozes, hij zag op de vergelding des loons en dus op de vreugde die hem voorgesteld was, uiteraard. Hè? En dat was bepalend voor zijn handelen. En dat is het hele punt, hè. Leven uit geloof wil zeggen dat de gelovige handelt en dus wandelt vanuit de dingen die hem voor de toekomst beloofd zijn. Dat wil zeggen, onze toekomst is bepalend voor ons heden. En dat is wat ons onderscheidt van de natuurlijke mens. Die kent zijn toekomst niet. En dus loopt hij maar wat weg. Loopt hij maar iets. Hij gaat wel, maar je weet nooit waarheen. Hè? Gij weet niet van waar gij komt, nog waar gij heen gaat, enzovoorts. En de heer zei, maar ik weet waar ik heen ga. Ik weet trouwens ook waar ik vandaan gekomen ben. En hetzelfde geldt niet alleen voor onze hoge priester of ons hoofd, de heer Jezus zelf, maar het geldt voor ons ook. Wij weten ook waar wij vandaan komen en we weten waar we heen gaan. En dat is bepalend voor het heden uiteraard. En zo was het hier met Mozes ook. Hij zag op de vergelding des loons, waarmee men gezegd wil zijn dat Mozes in de toekomst alsnog zal beloond worden voor zijn dienst aan de Heer. Straks in de opstanding uiteraard. Nee, in het verleden gebeurde dat niet. Hij kwam niet verder dan de berg Nebo. Mocht het beloofde land zien, vanuit Jordanië naar Israël kijken, is ook wel aardig. He? Toch? Maar daar stierf hij. Maar zijn functie is nog niet beëindigd. He? Hem wacht nog het een en ander. Hij zal trouwens nog een keer sterven, maar dat is een ander verhaal. Hij is een van de twee getuigen die gedood zullen worden in het midden van de 70ste week van Daniël. Over een paar jaar dus. Maar goed. Hoezo 2000? Ja. Maar laat maar zitten. Dus, hij zag op de vergelding des loons. En dat staat er natuurlijk niet alleen naar het verleden toe, maar het staat er naar ons toe. Want de eventuele smaadheid die wij dragen, is inderdaad ook de versmaadheid van Christus. Wij bedelen aan Christus en dus ook aan zijn verwerping door de wereld. Maar wij zouden moeten kiezen voor diezelfde smaadheid of schande of hoe het maar heten mag. En daarbij zouden ook wij zien op de vergelding des loons. Maar dat was de gedachte die hier natuurlijk in deze hoofdstuk in het algemeen naar voren wordt gebracht. In het bijzonder natuurlijk in het laatste deel, laatste helft van Hebreeën 10. Maar daar kom ik nog wel op terug. Dus vers 27 dan, waar staat: door het geloof heeft hij Egypte verlaten, niet vrezende de toren des konings, want hij hield zich vast als ziende de onzienlijke. En hier wordt ons dus weer wat verteld over wat er zoal in die man omging. Het was reden genoeg om de toren van de farao, ter gelegenheid van de uittocht later dus, te vrezen. Maar niettemin, hij vreesde dat niet, want de Heer had hem geroepen om het volk uit te leiden en te brengen in Canaan enzovoort, of althans naar Canaan. Dus er kon nooit wat fout gaan. Hoe bedreigend de omstandigheden ook, hoe groot ook de vijandschap, het kon niet verkeerd gaan. De Heer had hem daartoe geroepen, dus de Heer zal wel zorgen dat het ook zo zou gebeuren. En hij hield zich vast als ziende de onzienlijke. Soms denk ik dat hij de onzienlijke ook inderdaad werkelijk gezien had. Nou ja, dat was ook zo. Op de Sinaï, want die zijn we hier inmiddels. Bij de brandende braambos moet ik natuurlijk zeggen. Dat is hier al achter de rug. Maar ik heb sterk het vermoeden dat de Heer zich al aan hem geopenbaard heeft toen hij nog aan het hof bij farao was. Hoe zou hij anders weten? Zo zeker dat hij, enzovoort. Hè? Waarom ook niet? Waarom moet het dan allemaal in de Bijbel staan, hè? Per se? Dat hoeft toch niet? Maar goed, hij was als ziende de onzienlijke. Hij was ziende, weer Hebreeën 12 vers 2, hij was ziende op Jezus, nou die heette toen nog niet zo, maar hij was ziende op de Heer dan, de overste leidsman en volleinder des geloofs zoals wij hem inmiddels kennen, maar hij zag op diezelfde Heer uiteraard, hè? En dat is maar waar het om gaat. Dus hij hield zich vast als ziende de onzienlijke, daar vond hij steun. En dus vers 28, door het geloof heeft hij het Pascha uitgericht en de besprenging des bloeds, opdat de verderver der eerstgeborene hen niet raken zou, waarna ik geneigd ben door te lezen 1 Korinthe 5, en ook ons paaslam is voor ons geslacht. Zo laat ons dan feest vieren in de woestijn. Vanwege onze verlossing. Onze verlossing, het feest, dan wel de maaltijd van het nieuwe verbond. Want een feest is per definitie een maaltijd en andersom. En bovendien, feesten wel als maaltijd zijn in de hele Bijbel een uitbeelding van het uiteindelijke nieuwe verbond. Feest maaltijd, leven, gemeenschap. Dat zijn zo van die woorden die bij een maaltijd horen. Hè? Leven, gemeenschap enzovoorts. Dat is allemaal uitdrukking van het Nieuwe Verbond. En Mozes zei tot Farao dat Israël zou uitgaan uit Egypte om de Heere een feest te vieren. Of het een feest werd, staat als we bezien, want het was het Oude Verbond. Maar aangezien het een beeld is van het Nieuwe Verbond, spreekt het toch inderdaad over dat feest wat zou komen. Ook ons paaslam is voor ons geslacht. Zo laat ons dan feest vieren, is de gedachte. Voor de goede orde wijs ik hem erop dat dit citaat uit 1 Korinthe 5 correct is. Al heeft men het later weer anders vertaald en heeft men van slachten weer offeren gemaakt. Maar dat lees ik in heel mijn Bijbel niet. Het paaslam werd geslacht. Er wordt niet over een offer gesproken. Er wordt over de dood gesproken. Waarna volgde de maaltijd. En daarna volgde de besprenging des bloeds. Staat hier ook. Door het geloof heeft hij het paascha uitgericht en de besprenging des bloeds, opdat de verderver der eerstgeborenen hen niet zou raken. En u weet toch waar dat bloed terecht kwam, het bloed van het paaslam? Nee, het werd niet gesprengd over het volk. Dat was weer wat anders. Het werd gestreken, heette dan, aan de deurpost. Ja. Is dat niet goed dan?
Dat vind ik wel weer, maar men ontkent dat nogal eens dat God ook de verterker geschapen is.
Jawel, natuurlijk wel. Maar het probleem van het woord scheppen is dikwijls dat het in verband met Genesis 1... Een specifieke betekenis krijgt, dat een heel speciale betekenis aan het woord scheppen wordt gegeven. En daarna, nadat het woord zo opgeblazen wordt, zal ik maar zeggen, krijgt men problemen als het woord daarna ergens anders gebruikt wordt. Met name hier in Jesaja, niet alleen hier in Jesaja 54 vers 16, waar de Heer zegt dat hij ook de verderver heeft geschapen om te vernielen, maar ook in Jesaja 45, waar de Heer zegt, zie, ik schep het kwaad. En dan begrijpt men het niet meer, maar dat komt gewoon omdat men het woord scheppen slechts in verband brengt met de oorsprong van de wereld als zodanig. En dat is ten onrechte. Scheppen wil gewoon zijn maken, ontwerpen, creëren. En de gedachte is gewoon dat God ook inderdaad deze dingen gemaakt heeft, geschapen heeft enzovoort, opdat hij ze zou gebruiken. Dat geldt voor het kwaad ook, overigens niet voor de zonde, zoals sommigen dat dan weer wensen te lezen. Maar God schept het kwaad en hij schept het goede. God geeft namelijk zegeningen, God vloekt ook, zou ik maar zeggen. God geeft leven, God brengt ook de dood enzovoort. Daar is dus inderdaad niks moeilijks aan. En dat er een verderver was in de tijd ook in Egypte, ja, vanzelfsprekend, het was sowieso God zelf uiteraard, wie anders, die dat oordeel bracht over Egypte in het algemeen en over de eerstgeborenen van Egypte in het bijzonder. Dat was op zich helemaal niet problematisch.
Zeg maar, het kwaad kan zelfs met geloof gepaard zijn.
Wat zeg je?
Het kwaad kan dan met geloof gepaard zijn.
Jawel, dat kan ook heel goed, ja. Natuurlijk kan het wel. Maar ja, zelfs zonde kan met geloof gepaard gaan.
Als je William die moest vervloeken en hij wist, als je het zou doen, dat gebeurde ook.
Ja, ja, is ook zo. Daarom, die dingen, ja, dat kan allemaal. Je moet alleen oppassen dat je die begrippen niet verabsoluteert en niet te zwart-wit interpreteert, zo van alles slechte komt van Satan en van God komt alleen maar het goede. Zo zit zoiets niet, hè. Van Gods kant is de waarheid dat alle dingen, en dus in het bijzonder de kwade dingen, zullen medewerken ten goede, is garantie, hè. Die zullen medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. En dat goede dingen medewerken ten goede, zeg ik altijd, ja, dat hoef je niet te zeggen, dat is duidelijk, dat begrijpt iedereen. En als er dus staat dat alle dingen medewerken ten goede, betekent het uiteraard dat alle kwade dingen medewerken ten goede. De goede natuurlijk ook. En dat is de reden waarom God inderdaad kan zeggen, ik schep het kwade of ik schep de verderver. Eenvoudig omdat hij die dingen inderdaad ten goede gebruikt. In zichzelf zijn ze kwaad, maar God gebruikt het ten goede. Net als de dood, hè. De dood op zichzelf is de grootste vijand die er is. Zegt de schrift ook, de grootste, de laatste vijand. Het neemt niet weg dat de dood ten goede gebruikt wordt. Want je moet er toch niet aan denken dat je de eeuwigheid in moet gaan met je zondige lichaam. Niet waar? Er moet toch een eind aan komen. Maar dat is ook wat gebeurd. Goed, waar waren wij? In Hebreeën 11 waren wij bij de besprenging des bloeds die Mozes door het geloof heeft uitgericht. En de slachten van het Pascha uiteraard, opdat de verderver der eerstgeborene hen niet raken zou. Wij zijn aan de geschiedenis gewend, maar het is natuurlijk een ongehoorde situatie. En een bijna ondenkbare situatie dat die ene man, en het volk had hij ook nog niet zo erg mee, hè, dat die ene man zou kunnen zorgen voor de verlossing van dat ene volk. Maar het gebeurde wel in geloof uiteraard, in vertrouwen op de Heer die gesproken had. En op dezelfde wijze zijn zij in vers 29... door het geloof zijn zij door de Rode Zee doorgegaan. Hier heet het Rode Zee, in het Oude Testament heet het Schelfzee. Waar de term vandaan komt weet ik ook niet. Maar dat doet er ook niet toe. Door het geloof zijn zij de Rode Zee doorgegaan als door het droge. Alsof je droog was. Nou, hij viel ook droog, staat er, hè. Het welk de Egyptenaars, want de Bijbel staat toch vol humor, hè? Zeg ik altijd. Volgende zin ook, hè. Het welk de Egyptenaars, ook verzoekende, zijn verdronken. Dat blijft nog altijd leuk. Was dat niet het boek van, weet die Duitser? Dat moet Duits geweest zijn. Dat boek van de Bijbel heeft toch gelijk, weet u wel, waarin al die wonderen verklaard worden op technische en natuurkundige wijze. Zo. En toen had men uitgevonden natuurlijk de Schelfzee. Dat was, of die Rode Zee, wat het maar was. Dat was niet zo'n geweldig grote zee, zou ik maar zeggen. En ook niet zo geweldig diep. En er was natuurlijk wind, precies van één kant. Waardoor het mogelijk was dat kinderen zelfs misschien met natte voeten. Maar in ieder geval voor de gelegenheid door die zee kon. Dus het is best wel mogelijk dat dat kon. Waarna onze eerste reactie natuurlijk was dat het grote wonder, als dan dus geen wonder was, dat dan het grote wonder is dat in dat kleine laagje water al die Egyptenaren verdronken zijn. He? En zo staat het hier ook. Het wou de Egyptenaars ook verzoekende, ze zijn verdronken. Het is een kwestie van geloof. Al moet ik erbij zeggen dat het niet zozeer het geloof was van het volk. Vind ik leuk om te zeggen. Het was niet het geloof van het volk. Dat was het geloof van Mozes. Lees het maar na. En ook zo zijn wij behouden geworden uit het geloof van Jezus Christus. Zeker wel. Ja, je zoekt het hier niet achter. Maar kijk de geschiedenis maar na. Hè? Uit of door het geloof van Jezus Christus, zoals Israël feitelijk behouden werd in de praktijk door het geloof van Mozes. Of uit het geloof van Mozes, zo kun je het ook zeggen. Maar goed, door het geloof zijn zij de Rode Zee doorgegaan als door het droge. Zo is het gebeurd. En dat is een aardig verhaal natuurlijk. Mozes had de water al een keer overwonnen. Mozes was al een keer de zoon geworden van Farao nadat hij de water overleefd had. Die van de Nijl, uiteraard. En hier gaat hij een heel volk voor wat diezelfde weg gaat. Een volk wat de wateren overleeft en tot zoon zou worden aangesteld. Was de bedoeling. Het is precies hetzelfde verhaal dat zich herhaalt. Eigenlijk. Goed, daar laten we het eerst bij, want ik dacht dat het tijd was voor de pauze. Inmiddels heb ik ook de tekst gevonden die ik daar straks niet wist. Dat is in Jesaja 59. Toch redelijk bekende versen. Jesaja 59. Redelijk bekende versen van de waarheid struikelt op de straat enzovoort. Dat zijn bekende uitspraken, dacht ik. De waarheid ontbreekt. Vers 15 van Jesaja 59. Ja, de waarheid ontbreekt er en wie van het boze afwijkt stelt zich tot roof. En de Heere zag het en het was kwaad in zijn ogen dat er geen recht was. Terwijl hij zag dat er niemand was, zo ontzette hij zich, omdat er geen voorbidder was. Daarom bracht hem zijn arm heil aan en zijn gerechtigheid ondersteunde hem. En het is bijna, of je letterlijk leest over Mozes, die zag dat er geen recht was, die herwaarts en ginswaarts keek en zich ontzette, omdat er geen voorbidder was. Nou ja, voorbidder. Middelaar eigenlijk, hè? Iemand die tussen beiden komt, want dat is gewoon de gedachte. En als je mij vraagt, uiteindelijk is het een verwijzing naar de functie van Christus in onze dagen, als de hoge priester natuurlijk van het nieuwe verbond. De middelaar tussen God en de mens. Degene door wiens arm inderdaad verlossing is aangebracht en door wiens arm de Egyptenaar met hoofdletters werd doodgeslagen. Daar komt het ongeveer op neer. Hè? Maar je vindt het hier precies. Terwijl hij zag dat er niemand was, zo ontzette hij zich en verliet dus de hemel, kwam naar de aarde om inderdaad te kiezen voor zijn volk en verlossing tot stand te brengen. Dat is waar het om gaat. Deze woorden zijn hier natuurlijk van toepassing op de Heer Jezus zelf, zoals ook uit de rest blijkt. We vinden zelfs woorden die daarna aangehaald worden, heel onopvallend, in Efeze 6. U weet wel, in gemeentelijke waarheden in Efeze, maar ontleend aan het Oude Testament. Dus staat hier in vers 17, want hij trok gerechtigheid aan als een pantser en de helm des heils, de helm der zaligheid, zet hij op zijn hoofd. En de klederen der wraak trok hij aan tot kleding en hij deed de ijver aan als een mantel enzovoorts. En hij bracht recht, is de gedachte. En dat het over het nieuwe verbond gaat, staat in vers 21. Maar ik zal het daarbij laten. Waarom gaat het dat we hier dezelfde gedachte vinden? Er was niemand anders en dus kwam de Heer zelf. En in de dagen van Mozes, er was niemand anders, hij zag niemand. En dus kwam hij zelf tussen beiden. Goed, maar dat thema hadden we alweer losgelaten. We waren inmiddels terecht in Hebreeën 11, vers 30. Waar staat, door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen, als zij tot 7 dagen toe omringd waren geweest. Begrijp je me goed? Het is niet kracht van geloof of zoiets waardoor dit soort wonderen gebeuren. Maar de gedachte is gewoon dat de Israëlieten gedaan hebben wat de Heer tot hen sprak. Zij omringden inderdaad de stad tot 7 dagen toe, precies zoals het hier staat. Zij deden dat uit geloof. En inderdaad, vervolgens zorgde de Heer voor de val van de muren van Jericho. Ik heb hem trouwens laten vertellen door diezelfde Duitser. Weet u wel, die over dat zeetje, hè? Die vertelde, nou ja, bij de uittocht uit Egypte. Nee, bij de doortocht door de Jordaan natuurlijk. Maar er was dieper water, hè? Het was niet alleen de wind, maar er was een soort aardbeving dan geweest, waardoor dan die wateren van de Jordaan geweken waren. En mede door diezelfde aardbeving had dus Jericho al een flinke klap gehad. He? Die muren stonden al op scherp. He? En toen dus, en iedereen kent de kracht van geluid. U weet wel, een zanger, zangeres die de Hoge Zee zingt. En dan knap je brillenglazen en zo. U kent het verhaal wel. Theoretisch kan het, in de praktijk komt het hoogst zelden voor. Maar niettemin, bij mij zitten alle ruiten er nog in, dus het moet meevallen. Maar goed, maar de gedachte is dan dat door het blazen op al die bezuinen daar, dat daardoor inderdaad de muren van Jericho toen omvielen, want ze stonden al scherp vanwege de aardbeving van een paar dagen terug. En dat moeten wij dan geloven. Waarna het grote wonder is, en daar komt hij weer, hè. Eerst het grote wonder dat die Egyptenaren in dat kleine beetje water verdronken zijn. En hier is het grote wonder dat het plaatselijke bordeel bleef staan. Foutje, denk ik altijd, hè. Foutje. Maar het was wel zo. Ja, ik zeg het natuurlijk wat lomp, maar, hè? Maar het was wel zo, jazeker. En er staat hier ook. Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen als ze tot 7 dagen toe omringd waren geweest. Maar de geschiedenis was dat daar ergens in een huis op de muur, aan de muur, op de muur, woonde deze Rahab uit vers 31... Ik durf de naam nauwelijks te vertalen, want het is zo dubbelzinnig als wat. Het betekent ruimte, weet je wel. Dat heb ik onthouden uit mijn dagen uit het Stadskanaal natuurlijk, hè. Rehoboth stond er op de zaal. En dat is afgeleid van Rahab. Ruimte. Maar het was natuurlijk een beetje spotnaam voor de dame. Of moet ik zeggen, madame in kwestie. Door het geloof is Rahab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzame, waarmee je maar beziet dat zonde en geloof heel goed kan samengaan. Zoals al vastgesteld door iemand vanavond. Hè? Ze is niet omgekomen met de ongehoorzame, waaruit maar weer blijkt, ook zo'n vers, dat ongehoorzaamheid hetzelfde is als ongeloof. Lijkt me ook duidelijk, hè? Komt ook in dit vers naar voren. Namelijk als zij de verspieders met vrede had ontvangen. Een aardig verhaal. Voordat de Israëlieten zelf Kanaan binnenkwamen, waren daar twee verspieders. Daar gaat hij weer, hè? Want dat verhaal moet u langzamerhand kennen. Als je twee mannen in de Bijbel tegenkomt, altijd een beeld van de gemeente met zijn dubbele deel, zijn eerstgeboorterecht. Dus voordat Israël de beloofde zegeningen zal ontvangen in de toekomst, is er eerst sprake van anderen die die zegeningen al ontvangen. En dat beelden de twee verspieders uit. Want u denkt toch niet dat het echt noodzakelijk was dat die twee man het land gingen verspieden voordat de Heer hen het land in zou brengen? Daar moet je toch even over nadenken. De Heer heeft toch geen spionnen nodig om dat geregeld te krijgen? Bovendien, je leest het daarna ook niet meer over. Het is je reinste typologie. Het is nodig om gemeentelijke waarheid te verbergen. Die twee man waren een beeld van de gemeente. En bij wie is de gemeente gehuisvest? Daar gaan we dan weer, hè? Bij de hoer, de ruime hoer, toch? En waar zou Rachab dus een beeld van zijn? Precies, van de 10 stammen van Israël. Dat deel van Israël wat leefde in overspel, dat hoererij bedreef, dat zich afgezonderd had van de wet, enzovoorts, en zich onttrokken had aan de wet des mans, de hoer dus. Maar daar werden die twee mannen gehuisvest. En lees de woorden van Rachab maar. Die wist wat er gebeuren zou. Die kende de geschiedenis van Israël en geloofde in de God van Israël enzovoorts. En in geloof ontving ze inderdaad deze twee mannen. Waarna bovendien, en dat is misschien het intrappen van een open deur, maar waarna wij bovendien vaststellen dat ook al die hoeren, uit het Nieuwe Testament een beeld zijn van precies hetzelfde. 10 stammen van Israël. Noem er eens één. Daar krijgen we altijd ruzie over. Noem er eens één uit het Nieuwe Testament.
Johannes 8.
Huh? Johannes 8? Die ken ik verder niet. Hè? Maar inderdaad, een hoer die vergeven wordt. Ja, dat is inderdaad waar. Hè? Nou, in ieder geval die ene die Maria heet. Heb ik u dat wel eens verteld? Daar is wat verwarring over, maar ik wil u wel zeggen hoe ik erover denk, als u er belang bij hebt. Ik geloof dat Maria Magdalena dezelfde is als Maria van Bethanië. Dus Martha en Maria, die twee, die Maria, ik geloof dat die Maria dezelfde is als Maria Magdalena. Dat ga ik nu niet uitleggen. Maar in ieder geval, wij vinden die Maria inderdaad beschreven als hoer, maar tegelijkertijd als degene die de voeten, dan wel het hoofd, en in de praktijk dus allebei, van de Heer Jezus zalft. En wie wordt er dan kwaad? Dus heel simpel, wie wordt er dan boos? Als Maria de hoer een beeld is van de 10 stammen, die zou komen tot aanvaarding van de gezalfde Christus. Als die een beeld is van de 10 stammen, wie wordt er dan dus boos? Judas dus. Nou, dat was het ook. Judas werd boos. Die zegt, we hadden wel wat anders kunnen doen met die olie, of dat zoveel geld op kunnen brengen, of weet je veel. Daar gaat het verder niet om. Maar die wordt boos, die wordt jaloers. Die zegt, dat is het iets fout. Maar het hele punt is dat de hoeren uit het Nieuwe Testament een beeld zijn inderdaad van de 10 stammen van Israël. Buiten de wet. Maar niettemin, ze ontvangen de Heer. Die dus ook de reputatie heeft dat hij aanzit met hoeren en. Want als dezelfde figuur nou niet een vrouw is, maar een man, dan is hij een tollenaar. Het is gewoon hetzelfde, in de praktijk hetzelfde. Want de hoer is degene die haar eigen man niet dient, maar een andere, of anderen zelfs. En een tollenaar is de man die weliswaar Israëliet, Jood is, hè, die weliswaar Israëliet is, maar die in de praktijk de heidenen dient. Want de tollenaar is de belastinginspecteur, de ontvanger. De ontvanger der belastingen ter wille van de Romeinen. Dus weliswaar aan de ene kant Israëliet, maar aan de andere kant in dienst van de heidenen, dus behorende tot de heidenen. Nou, dat zou de keur van 10 stammen zeggen. En vandaar de hoeren en tollenaren die zo'n belangrijke rol spelen in de evangelie. Omdat ze de uitdrukking zijn van hoe de zaligheid terecht zou komen, inderdaad, bij Jozef, bij Efraïm, bij 10 stammen, waaruit de gemeente zou ontstaan. Dat is de gedachte. En zo is het in de geschiedenis van Rachab. Die twee mannen zijn een beeld van de gemeente. Ze worden gehuisvest door Rachab, een beeld van de 10 stammen van Israël. En als dus een oordeel komt over Jericho, wordt het huis van Rachab gespaard. Ja, dat is zo'n uitspraak, maar zo zijn er veel, broeder Smit, ja. Hoeren en tollenaren zullen hier voorgaan, inderdaad, in het koninkrijk. En dat kun je, natuurlijk is dat de algemene waarheid, zo is het ook. De gedachte namelijk dat nette mensen geen verlosser nodig hebben, zal ik maar zeggen, weet u wel. Gezonde mensen hebben geen arts nodig, zegt de schrift. Nette mensen hebben het evangelie ook niet nodig, naar het schijnt. Maar juist zondaren, maar dat is de letterlijke interpretatie, en dat is volkomen juist. Maar daarachter steekt die andere waarheid, dat het evangelie inderdaad niet aanvaard wordt door die nette, Joodse, orthodoxe mensen. Nou, naar de buitenkant netjes althans. Hè. En dus kwam het terecht bij heiden in het algemeen. En dus inderdaad bij die 10 stammen in het bijzonder. Dat is wat het uitdrukt, hè. Waarna bovendien nog vastgesteld wordt dat deze Rachab zelfs opgenomen is in het geslachtsregister van de Heer Jezus. De Heer zelf is daaruit voortgekomen, uit Rachab. Dat is ook Matthäus 1. Voortgekomen uit ene Jozef, op een vreemde manier dan, maar uit ene Jozef, wettig. Uit ene Maria, maar in het rijtje staat ook, maar generaties terug, staat ook inderdaad deze Rachab. En nog een andere vrouw trouwens, Rut. Ook een heidense vrouw. En waarom dat is, lijkt me langzamerhand wel duidelijk. Goed. Waarna wij vaststellen, vers 32, en wat zal ik nog meer zeggen? Wie zou deze brief geschreven? Wat zal ik nog meer zeggen? Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Wie heeft deze brief geschreven? Paulus natuurlijk. Dat is Paulus' wijze van uitdrukking. In Romeinen 8, weet u wel, aan het eind van zijn betoog, zegt hij, nou, wat zullen wij nog tot deze dingen zeggen? In de zin van, wat zullen we daar nog toe zeggen? Wat zullen we nog aan toevoegen? En daarna gaat hij over tot een samenvatting. Zo van, wat zal ons nog kunnen scheiden van de liefde van Christus? Niks immers, hè. Hij gaat over tot de samenvatting aan het eind van Romeinen 8. En hier vind je precies hetzelfde. Wat zal ik nog zeggen? Of wat zal ik nog meer zeggen? Waarna hij inderdaad overgaat tot een samenvatting. Wij herkennen de man ogenblikkelijk. En dan staat er, want de tijd zal mij ontbreken, zou ik verhalen van Gideon, Barak, Samson, Jefta, David, Samuel en de profeten, van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen spreken. Weet je wel, dat is net als in Romeinen 8, of als in Hebreeën 8, wanneer hij de artikelen, de voorwerpen noemt van de tabernakel. Hij noemt ze wel, maar hij zegt, nou ja, nu maar niet. En daarna doet hij het ook nooit. En hier doet hij precies hetzelfde, alleen nu niet met voorwerpen, maar nu spreekt hij over, nou laten we maar zeggen, richteren, daar komt het op neer, hoewel David natuurlijk niet een richter is. Maar in ieder geval, hij noemt belangrijke figuren uit de daarna volgende geschiedenis van Israël, na Jozua. Namelijk Gideon, Barak, Samson dus, Jefta, hij noemt ze ook niet eens op historische volgorde, maar gewoon door elkaar, maakt niet zoveel uit. En de gedachte is natuurlijk dat deze figuren hier genoemd worden in de eerste plaats vanwege hun geloof. Zij deden alles wat ze gedaan hebben door geloof. Ook zij brachten in hun dagen en onder hun omstandigheden verlossing van de Heer tot Israël. Maar voor deze mensen geldt precies hetzelfde. Namelijk hun geschiedenis zit boordevol met dezezelfde gemeentelijke waarheden. Dezelfde, volstrekt dezelfde typologie. En mij zou de tijd ontbreken, want ik heb eens een keer over Gideon, Barak, Samson en Jefta gesproken. In die volgorde geloof ik ook. Hoeveel bandjes zijn dat? 14, 15 bandjes geloof ik. Een paar jaar terug in de zomerconferentie. Toch? Ja. En daar hoor ik nog steeds van dat zulke mooie bandjes zijn. Maar ik weet zelf niet meer wat erop staat. Maar het is geschiedenis en tegelijkertijd de verwijzing naar nieuwtestamentische waarheid. En dat is natuurlijk het belang waarom die namen hier even genoemd worden. En waarom gezegd wordt, ik kan het nou verder niet uitgebreid verhalen. Hij doet het niet, maar het betekent dat dat wel zou kunnen. En dat is maar waar het om gaat. En samenvattend wordt van hen gezegd, zij hebben, vers 33, zij hebben door het geloof koninkrijken overwonnen, sommigen, gerechtigheid geoefend, dat wil zeggen recht gebracht, en het onrecht verdreven. Maar begrijp je goed, dat is alles, dat is allemaal wat de Heer Jezus zelf ooit zou doen. Koninkrijken overwinnen, gerechtigheid brengen of oefenen. Zij hebben de beloftenissen verkregen. Nou ja, beloften die aan hen speciaal beloofd waren uiteraard. Maar alles door het geloof. Ze hebben de muilen der leeuwen toegestopt. Waarna wij ons afvragen wie er dan muilen der leeuwen heeft toegestopt. Maar het is bij gelegenheid ooit wel eens gebeurd, letterlijk. Maar ik ben geneigd de uitdrukking wat overdrachtelijker te nemen in het algemene, de muilen der leeuwen. Dus tegenspreken van de tegenstanders en in werkelijkheid, in de praktijk, de werking van de dood. En in die betekenis komt de term trouwens ook nogal eens voor, in bijzonder in de psalmen. Maar hoe dat ook zij, het gebeurde allemaal. De kracht des vuurs hebben zij uitgeblust, vers 34, dan kom je vanzelf terecht bij die drie vrienden van Daniel. In de vurige oven, weet u wel. En die muilen der leeuwen, dat kun je natuurlijk ook met Daniel in verband brengen, eventueel. Maar de meest vreemde dingen in ieder geval. Dus ze hebben dingen gedaan die van nature volstrekt onmogelijk waren. Maar ze waren tot deze onmogelijke dingen in staat door geloof. Wanneer men gelooft, vertrouwt op de Heer en in het bijzonder dus op zijn beloften, zal men deel krijgen aan de meest onmogelijke dingen. Want hem nu die machtig is meer dan overvloedig te doen boven hetgeen wij bidden of denken. Die kennen we toch? Uit Efeze, natuurlijk. Uit Efeze 3. God doet meer dan wat in onze gedachten opkomt. Hij is bij machten om die dingen te geven. Maar alle zegeningen van de Heer komen uitsluitend op grond van geloof. Dat is het enige wat van ons verwacht wordt. Dat we hem zijn woord serieus nemen. En ik zeg altijd, dat is een voorwaarde, dat is de enige voorwaarde. Maar ik vind dat een overstatement, hè. Het is een voorwaarde. Hoezo een voorwaarde? Aan het weerbericht heb je niks als je er niet in gelooft. En dan zeg je toch ook niet erbij, ja, dat is wel leuk, maar dan moet je er wel in geloven. Hoezo? Natuurlijk, vanzelfsprekend. En zo geldt het voor Gods belofte. Natuurlijk, men moet erin geloven, anders krijgt men er geen deel aan. Dat is een vanzelfsprekende zaak. En dat is wat hier geïllustreerd wordt aan de hand van 4000 jaar oud-testamentische geschiedenis. Die hier samengevat wordt. Ze hebben door het geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid geoefend, beloften is ze verkregen, de muilen de leven toegestopt. De kracht des vuurs hebben zij uitgeblust, de scherpte des zwaards zijn ze ontvloden. Uit zwakheid hebben zij krachten gekregen. Wie zou deze brief geschreven hebben, denk ik dan altijd? Dat moet Paulus geweest zijn. Denk maar aan 2 Korinthe, de laatste hoofdstukken. Ik zal roemen in mijn zwakheden, want als ik zwak ben, ben ik machtig. Want hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid, jouw zwakheid, Paulus, wordt in zwakheid volbracht. Hè? Uit zwakheid hebben ze krachten gekregen. In de krijg zijn ze sterk geworden. Heerlegers, menigten dus, der vreemden op de vlucht hebben gebracht, enzovoort. En dan zie ik Gideon met 300 man, weet u wel. En dat is nog 300 man, want Simpson deed het in zijn eentje. Tja, maar het gebeurde allemaal. De vrouwen hebben hare doden uit de opstanding gekregen. Je vraagt je dan af, welke vrouwen? Dat is ook altijd aardig. Want het zijn twee geschiedenissen die rechtstreeks met elkaar verband houden. Ik kan ze ook niet goed uit elkaar houden, die twee. Maar ja, als er twee zijn, gaat hij weer, hè? Twee vrouwen in ieder geval met elk een zoon. De ene werd opgewekt door Elia, de andere door Elisa. In alle gevallen in verband met een opperzaal. Je zou toch moeten begrijpen waar het om gaat. De zoon die dood was en die toch weer levend geworden is. In de opperzaal is een beeld van... Gaat hij weer hoor. Dat is altijd zo, zuster. Maar dat heb ik wel eens gezegd. Als je niet weet, zeg je gewoon Christus. Dan had je altijd nog een goed cijfer. De zoon die dood was en weer levend is geworden. Jozef. Jozef was dood, levend geworden. Isaac. Allemaal altijd, onder alle omstandigheden, in beeld van onze dagen. Want daar dient typologie voor. En dus, 10 stammen van Israël. Dood, toch levend geworden. Alleen niet buiten, maar in de opperzaal. Kennen we daarna trouwens nog een. Dat was in Troas. Paulus in Troas. Toen viel er een uit het raam. Die had een hoge positie, maar hij viel uit het venster... Waarbij een venster sowieso al een beeld is van onze bedeling. Maar dat is helemaal lastig uit te leggen. Maar hij werd opgewekt en weer gebracht boven in de opperzaal met zijn vele lichten. En de opperzaal is een beeld van de hemel. Hè? Hemelse positie van de gemeente in onze dagen. Dat verhaal is dat, hè? Doorgeloof. Doorgeloof hebben de vrouwen haar doden uit de opstanding wedergekregen... En daarna raken wij het spoor bijster, want daar staat er, anderen zijn uitgerekt geworden, de aangeboden verlossing niet aannemende. Daar weten we niks van, wanneer dat was. En wat er verder volgt, is ook moeilijk te volgen. Maar het is wel te volgen, alleen niet meer in de oud-testamentische Bijbelse geschiedenis, maar wel in de daaropvolgende geschiedenis van het Joodse volk. In de dagen dus vanaf, zeg maar voor het gemak, vanaf Malachi tot aan Matthäus of zoiets. Hè. In die periode van pakweg 400 jaar die daar nou eenmaal tussen zit. De dagen ook van de Maccabeën, waarin het Joodse volk, het Judaïsme bovendien, vervolgd en bij gelegenheid zelfs verboden werd enzovoorts. Dat is allemaal gebeurd. De meest gruwelijke dingen. Zie wat... Als je zeker wil zijn dat je vannacht wakker blijft, moet je voor het slapen gaan de boeken van de Maccabeeën nog lezen. Apocryfe boeken, hè. Want daar lig je echt van wakker. Ik wel tenminste. Maar dan lees je dit soort dingen. Ze zijn uitgerekt geworden, de aangeboden verlossing niet aannemende, opdat zij een betere, iets beters, namelijk de opstanding, samengevoegd tot... Een betere opstanding, omdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden, want zij zouden voor deze dingen beloond worden in de opstanding en hebben het dan dus in de opstanding beter. En ze ontvangen dan dus een betere opstanding. Dat komt overeen dus met de vergelding des loons waarop bijvoorbeeld Mozes zag volgens vers 26 van ditzelfde hoofdstuk, hè? En dan staat er, een andere hebben bespottingen en geestelen geproefd en ook banden en gevangenis. Ze zijn gestenigd geworden, in stukken gezaagd, verzocht, door het zwaard ter dood gebracht, hebben gewandeld in schaapsvellen en in geitenvellen, verlaten, verdrukt, kwalijk gehandeld zijnde enzovoorts. De meest verschrikkelijke dingen zijn de gelovigen ooit overkomen. Kwalijk gehandeld zijnde. Welker de wereld niet waardig was. Dat is vanwege de naamvalsvorm in dit vers wat moeilijk te volgen. Maar de gedachte is dat de wereld hen niet waardig was. Niet andersom. Dat wil zeggen, de wereld was het niet waard dat zulke mensen in de wereld, zulke goeie, zulke gelovige mensen, dat zulke mensen in de wereld zouden leven. Ze zijn ook gewoon gestorven. Maar goed. Maar ze zijn een andere wereld waardig. Want dat is de gedachte natuurlijk die hier ogenblikkelijk achter zit. Ze hebben in woestijnen gedold en op bergen en in spelonk en in holen der aarde. Want als men in de maatschappij vervolgd wordt, dan zit er weinig anders op dan die maatschappij te verlaten. En men vluchtte dus inderdaad naar de woestijn. En zo hoort het ook. En zo zal Israël in de toekomst alsnog in de woestijn terechtkomen, in de plaats haar van God bereid. Enzovoorts. Op berg in spelonk en in holen der aarde. We vinden dat trouwens terug bij in de geschiedenis van David ook. Maar daar heb je het weer, hè. David, die al tot koning gezalfd was. Maar ja, in Israël regeerde Saul nog. En Saul staat voor de wet, voor de heerschappij van de wet. Moeilijk probleem opgelost meteen, hè? Aan de ene kant door de Heer aangesteld, aan de andere kant door het volk gekozen. Dat is de wet ook, hè? Aan de ene kant door de Heer gegeven, aan de andere kant door het volk aanvaard. Maar het liep wel verkeerd. En dus wordt onder de wet, en dus tijdens de heerschappij van Saul, onder de wet wordt een nieuw verbond aangekondigd ter vervanging van het oude. En dus tijdens de heerschappij van Saul wordt David reeds gekroond. Maar het gevolg is wel dat zoals Ismaël Isaac vervolgde, daar hebben we het vorige keer over gehad, zo vervolgde Saul dus David. En David vluchtte en kwam terecht in de woestijnen, bergen, spelonken, Adullam en holen der aarde enzovoorts. Maar de situatie van David gevlucht voor Saul met om zich heen een verzameling ongeregeld, van zo noem ik het altijd maar voor het gemak, is een beeld van de positie van de Heer Jezus Christus nu, verworpen door degenen die onder de wet leven en gebracht buiten de legerplaats. Maar inderdaad, een gemeente verzameld rondom Christus. Verworpen, smaadheid dragende wellicht, maar opdat in de toekomst wij zouden delen in de heerlijkheid van Christus, zoals zij in de tijd zouden delen in de heerlijkheid van David, op het moment dat hij definitief verhoogd zou worden. En als de gekroonde, de God verkozen, gekroonde koning inderdaad openbaar zou worden aan het volk. Allemaal typologie en allemaal altijd hetzelfde. Nou, van hen staat in vers 39. Deze allen, hebben er door het geloof getuigenis gehad, hebben de belofte niet verkregen. Vergis u niet, in vers 33 staat dat deze de beloftenissen verkregen hebben. Maar in vers 39 staat, deze allen hebben door het geloof getuigenis gehad, hebben de belofte niet verkregen. Het verschil is eenvoudig. In vers 39 gaat het om de belofte, in het algemeen dus, de belofte aangaande het nieuwe verbond, een eeuwige verlossing enzovoorts. En in vers 33 gaat het om beloftenissen, zoals gezegd, beloftenissen die gedaan zijn aan deze mensen in verband met hun praktische bediening. Om het te zeggen, aan Jozua was beloofd dat de muren van Jericho zouden vallen. Nou, dat is ook inderdaad gebeurd. Het is heel eenvoudig. En aan Gideon was beloofd dat de Midianieten verslagen zouden worden. Nou, dat is ook gebeurd. Het is geen enkel probleem. Maar de belofte als zodanig, wel, die hebben ze niet ontvangen. Althans, ze hebben wel de belofte ontvangen, maar uiteraard niet de vervulling daarvan, hè. En wat hier staat in vers 39 is uiteraard gewoon de herhaling van wat al eerder gezegd werd in vers 13. Deze allen zijn in het geloof gestorven, de beloften niet verkregen hebbende. En dat betekent automatisch dat deze allen, al deze gelovigen, en ook degenen die uiteraard niet genoemd werden hier, dat al deze gelovigen alsnog deel zullen hebben aan de vervulling van deze beloften, maar tot op heden hebben zij dat nog niet. En daar gaan deze versen over. Want er staat, deze allen hebben door het geloof getuigenis gehad. Dat wil zeggen, hun geloof is bewezen, over hun geloof wordt gesproken, enzovoorts. En hun geloof spreekt eigenlijk nog, hè, met de woorden uit het begin van dit hoofdstuk. Maar van hen staat dan, ze hebben de belofte niet verkregen, gewoon de belofte, enkelvoud. Waarom niet? Staat het volgende vers. Omdat, al zo staat er dan, wij zouden nu gewoon zeggen omdat, alzo God wat beters over ons voorzien had. En dan, opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. God had wat beters over ons voorzien. Nou, even onder elkaar. Als dit een brief zou zijn waarin helemaal geen gemeentelijke waarheid voorkomt, zoals velen op grond van vooroordelen beweren. Als het dus zo is dat deze brief alleen spreekt over Israël en de toekomst van Israël in verband met de wederkomst van Christus enzovoorts, wat voor beters krijgen die lui dan? Als het gaat over Israël, wat ontvangen die Israëlieten dan beters dan deze oud-testamentische gelovigen? Het is gewoon hetzelfde, ze gaan het geopenbaarde koninkrijk binnen. op aarde. En ze krijgen bezit in het beloofde land enzovoorts. Dus niks beters aan. Het is gewoon hetzelfde. Maar wat hier juist staat, is dat deze mensen de belofte niet verkregen hebben. Op het moment van schrijven van deze brief uiteraard ook nog niet. En wel omdat God wat beters over ons voorzien had. En die ons moet dus een andere categorie zijn dan deze, laten we maar zeggen, Israëlitische gelovigen. Dan deze gelovigen dus die de openbaring van het koninkrijk van de Messias op aarde en in het beloofde land verwachten.
Zijn dat die lichtmening de schaap, plus dat die in de schaap, die dat verband mee?
Ja, daar is een verband mee. Daar is een verband mee. Ja, ik wil het niet helemaal uitleggen, maar er is verband met de gelijkenis van 99 schapen en die ene. 99, volgens een ingewikkelde manier, staat voor beloften die gedaan zijn. Vanwege de 3 en de 33 en dus 3 maal 33. Maar goed. Maar de herder verlaat de 99. Hij laat ze gewoon. Staat er. En hij zoekt die ene. En dan zijn we bij 100, dan is het volmaakt, want 100 gaat over hoe het koninkrijk inderdaad aan zou breken. Er staat 100 altijd voor. En dat is het dus. Want wat er gebeurd is, is inderdaad dat de Heer hen gelaten heeft voor wat ze waren en heeft hen gelaten waar zij waren. Want eerst doet hij wat anders. Hij doet namelijk eerst iets beters voor ons. Daarna doet hij alsnog hetzelfde wat hij beloofd had, niks beters. Hetzelfde wat hij beloofd had, namelijk aan hen in de toekomst. Want wat hen beloofd is, is de openbaring van het koninkrijk, zonder dat woord openbaring erbij, want dat is dan vanzelfsprekend. Aan hen is beloofd een openbaar en zichtbaar koninkrijk in het beloofde land enzovoorts. Zij zullen dat ook krijgen, maar ze zullen nog even moeten wachten, omdat voor die tijd God iets beters voor ons voorzien heeft en aan ons geeft. Namelijk, hij geeft aan ons de vervulling van dezezelfde beloften, maar beter, namelijk op een hoger niveau. Hij geeft ons deel aan de vervulling van deze beloften, maar hij vervult ze in verband met hemelse dingen. Dat is waar het volgende hoofdstuk dan ook prompt over spreekt. Want het zal duidelijk zijn dat het laatste vers van hoofdstuk 11 in feite al de inleiding is tot hoofdstuk 12. Maar de gedachte is dus dat deze oud-testamentische gelovigen gestorven zijn. En op risico dat ik nou een uitgebreide discussie krijg, moet ik het dan toch maar eens gewoon zeggen. De gedachte is, deze oud-testamentische gelovigen zijn gestorven. Deze allen, zij hebben de belofte niet verkregen. We hebben trouwens gezien waar Abraham zich bevindt. En dus alle gelovigen zich bevinden. Namelijk in het dodenrijk. In de Statenvertaling is dat gewoon de hel. Maar met hel is niks mis. Hel betekent hetzelfde als het Griekse Hades. Namelijk de wereld hier beneden. Een lagere wereld, dat is nu eenmaal zo. Het dodenrijk, de onderwereld, vertaalt men het. Als het over Griekse literatuur gaat, vertaalt men Hades met onderwereld. Als de Statenvertaling is, vertaalt men Hades met hel. En dat is het goede woord ook eigenlijk gewoon. Want dat is het Nederlandse woord daarvoor. Het is zelfs eigenlijk hetzelfde als het oorspronkelijk Hebreeuwse woord daarvoor. Namelijk Sheol. Hel. Een verborgen plaats betekent het. Een geheime plaats. Ergens beneden. In sommige streken van Nederland kent men het woord nog in die betekenis. Het helletje. Weet u wat het is? Het helletje. Een kelder. Een kelder onder het huis. Een schuilplaats onder het huis. Het Engelse shelter. Komt daar ook vandaan. Sheol. Wat gek, hè, dat de Hebreeuwse woorden in het Engels zijn, hè. Maar vooruit. Laten we maar even zitten weer, hè. Maar dat is echt hetzelfde begrip. Maar dat is waar ze zijn. In het dodenrijk, in de hel. Dat is niet de plaats van eeuwige pijniging. Dat heet de poel des vuurs. Dat is nog verder weg. Maar zij wachten in het dodenrijk, in het paradijs wordt het eventueel genoemd, maar zij wachten daar op de opstanding. Dat overkomt nog eenmaal degene die overlijdt voordat de verlossing tot stand komt. Men moet wachten in het dodenrijk. En al deze oud-testamentische gelovigen wachten in het dodenrijk om op te staan op de jongste dag en dan deel te krijgen aan die nieuwe aarde. Waarna iemand...
Ging hij nog wel vers
40, waar je
ja.
dat je hebt over verborgenheden in het Oude Testament gehad. Hè?
Ja.
Als het woord voorzien, ik bedoel, dat is heeft bij ons eigenlijk zijn originele betekenis misschien een klein beetje verloren. Maar als staat van voorzien, ik bedoel, dan gaat het heel ver terug in dit geval. Dat voorzien eerst gezien, zeg maar, en min of meer verborgen. Maar door God voorzien, zeg maar,
ja.
van voor de grondlegging der wereld in Christus uit.
Ja. Ja, voorzien in de oppervlakkige betekenis lijkt afgeleid van zien met een voorzetsel ervoor. Dan is het dus vooruit gezien. Maar als je het zo interpreteert ben je wel erg naïef bezig. Dat is etymologie, maar dat is wel erg naïef. Het woord betekent namelijk niet alleen het van tevoren zien, maar het betekent in de praktijk het van tevoren regelen. Van tevoren rekening mee houden en bepalen. De voorzienigheid die voorziet, is ook niet degene die in de toekomst kijkt, maar is degene die weet wat we nodig hebben, omdat hij vooruitkijkt en die bovendien daarin voorziet. Daar heb je het weer, hè? Dat wil zeggen, ook geeft wat nodig is. En als hier staat, God had wat beters over ons voorzien, wil dat niet alleen zeggen dat hij dat van tevoren geweten heeft, zelfs niet dat hij het van tevoren bepaald heeft, maar zelfs dat hij het van tevoren geregeld heeft. Want dat is voorzien, ook in het Nederlands. Dat klopt dus precies, zodat je uiteindelijk gewoon, als je zo'n uitspraak dus voor de gelegenheid vergelijkt met de uitspraken in Efeze en Colossens enzovoorts, of 1 Korinthe, ook een heel aardige, als je daarmee vergelijkt, dan moet je dus gewoon zeggen, dit betekent dat God ons in Christus heeft uitverkoren van voor de grondlegging of nederwerping der wereld enzovoorts. En zo is het ook, dat is wat het vers zegt, spreekt over inderdaad zeer ver terug.